Ik heb ook geen geluidjes en zo, dus dat gaan we erbij moeten denken.
Check 45.
3, 2, 1, go. Het is dinsdag 26 juni 2012. Het Facebook-aandeel staat momenteel op €32,90. Welkom bij Tech 45 nummer 111.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets. En technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Jan Seurink. Ik speel vanavond Maarten Hendricks. En het panel vanavond bestaat uit Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Cindy de Smet, lector media en PhD-studenten. Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. Toon van de Putte, webdesigner, public servant en een man who ships. En Floris Dalemans, vakstem, kleuteragent en amateur Spotify-DJ. Maarten had deze week het een en het ander te doen voor zijn school. En dus werd er in mei een zelfs niet-Chinese vrijwilliger gevonden om deze presentatie te doen. We gaan beginnen met een lichter onderwerp. Alan Turing werd deze week nogal prominent gefeatured op de Google homepage. Er was zo'n Google Doodle, zoals dat dan heet. En daar kon je van alles mee doen, maar ik vroeg mij... Ik heb eerlijk gezegd even moeten googlen van... Wat was dat nu weer, Alan Turing? De naam rinkelde een belletje, maar Toon, van waar moeten wij die mens herinneren?
Die mens is eigenlijk de vader van wat wij vandaag de computer noemen. En ik heb die naam was mij al langer bekend en ook de tragische legende erachter. Die mens is dus in 1912 geboren, hè, zou vandaag van de week 100 geworden zijn. Heeft in de Tweede Wereldoorlog een heel grote bijdrage geleverd tot het breken van de Enigma-code. En en passant eigenlijk de computer uitgevonden, of het concept computer uitgevonden. Maar die man was homoseksueel en dat was in Engeland toen illegaal, zelfs strafbaar. En die is in 1952, geloof ik, opgepakt of gearresteerd, is dan beschuldigd. En kon kiezen tussen gevangenisstraf of hormoonbehandeling. Heeft gekozen voor hormoonbehandeling, maar hormoonbehandelingen in de jaren 50, dat was niet van de poes waarschijnlijk. Heeft daar zwaar onder geleden en heeft dan uiteindelijk in 1954 zelfmoord gepleegd. In 2009 is die dan wel officieel gepardonneerd door Gordon Brown. Maar dat maakt heel dat Alan Turing-verhaal ook wel zo... dat geeft dat zo wat een mythische status. Dus het is eigenlijk een van de grootste genieën die Groot-Brittannië ooit voortgebracht heeft. Of die de wereld ooit voortgebracht heeft. En die is dan op zo'n manier aan zijn einde gekomen. Dat is eigenlijk het... wat ik het intrigerende vind aan die mensen en verhaal. In tegenstelling tot dat van andere groten uit de geschiedenis. Sommige mensen kennen misschien ook de Turing-test. Dat is een test om te kijken of om een kunstmatige intelligentie of om een computer te testen. Dat komt erop neer dat je via een computerinterface chat met iemand. En als die iemand erin slaagt om jou te doen geloven dat hij of zij een echte persoon is, dan is hij geslaagd voor de Turing-test. Dat is eigenlijk het systeem.
Dus een captcha voor gevorderden, eigenlijk?
Een chatbot voor gevorderden. Of een primitieve chatbot, afhankelijk van hoe je het wilt bekijken.
Dat is een goede aflevering van Radiolab. Ik zal die eens opzoeken, dan kan die mee in de show notes. Het gaat over Eliza, een soort van chatbot. Die ook gebruikt wordt om mensen met medische problemen en psychologische problemen eigenlijk te laten praten met een computer. Maar die hebben niet door dat het tegen een computer is. Het is zo'n soort therapeutisch gesprek met vragen heen en weer.
Ja, zeg maar.
Ja, en dat van dat zelfmoord, dat stond vandaag toevallig op BBC. dat ze verdenken dat het zelfmoordverhaal niet echt zou kloppen. Maar ja, natuurlijk 100 jaar.
Ja, ik heb het ook gelezen dat hij zogezegd cyanide dampen van een fout afgesteld toestel of zoiets zou ingeademd hebben. Want ja, de appel waar hij zogezegd het vergif in had gestoken, ja, die hebben ze nooit onderzocht.
Ja, en naar het schijnt had hij elke avond een appel en was het niet zeldzaam dat hij een half opgegeten appel nog op het nachtkastje liet staan. En dat is eigenlijk altijd het bewijs geweest waarom dat zelfmoord was. Want ze gingen ervan uit, wie laat er nu een half opgegeten appel staan?
Het is dus met andere woorden ook een beetje een Mona Lisa-verhaal. Het is al een verhaal op zich en het spreekt zodanig tot de verbeelding dat het dan ook een nog interessanter wordt dan dat het eigenlijk is.
Ja, het krijgt poortjes.
Het is ook wel echt een interessante mens natuurlijk. Allee,
uiteraard. Heeft
wel,
En los van de tragiek vieren we vooral dat hij vandaag 100 zou geworden zijn en dat we zonder hem hier zelfs niet zouden gezeten hebben met onze podcast, want het feit dat hij gewoon de computer zoals we hem vandaag kennen en gebruiken min of meer bedacht heeft, conceptueel gezien, daar moeten we hem ongelooflijk dankbaar voor zijn, denk ik.
Anders zou hij door de Duits uitgevonden zijn.
Waarschijnlijk.
Die Google Doodle blijft trouwens ook staan in de Google Doodle op het Google Doodle Kerkhof. En daar kun je die nog spelen. Want er was ook weer iets interactief mee te doen. Wie heeft dit geprobeerd?
Ik niet.
Ik niet.
Nou, je kreeg dus rechtsboven kreeg je een code. Het was een soort Enigma-machine, dus je kreeg een code. En dan moest je aangeven wat dat de computer moest doen, veranderen of niet veranderen. En dan moest je kon je de richting veranderen in welke hoe dat het machine moest gaan. Want ik kan mij voorstellen dat in die tijd het vooral nog over mechanische componenten en niet zozeer over elektronische componenten ging.
Dat is de Turing machine.
Dat is de Turing machine, oké. Okay.
Ja. En dat is een soort... dat is niet bedoeld als een echte computer, maar meer als een systeem om te begrijpen hoe een algoritme werkt. Dat is nog zoiets dat die mens heeft... Ja, uitgevonden niet, maar wel beschreven is wat is een algoritme. Dat is blijkbaar niet zo evident om dat juist te omschrijven. En de Turing-machine, dat is een machine waar dat een papieren band doorheen loopt. Dat is dikwijls een gedachtenexperiment. Er is een machine waar een papieren band doorheen loopt. Daar staan symbolen op. En in de machine kan telkens maar één symbool per keer zitten en dat kan veranderd worden. En de band kan ook heen en weer door de machine gaan. Maar er kan altijd maar één symbool tegelijk veranderd worden.
Effectief.
Dat is eigenlijk een soort model voor hoe een computer werkt. En in principe, naar het schijnt, want ik ben geen wiskundige of een computerwetenschapper, kun je met Turing-machines eigenlijk elke computer simuleren.
Dus ik kan u verzekeren, als je dat moest simuleren met wat ik deze week heb gepresteerd op de Google Doodle, dan is een eenvoudig proces als een podcast opnemen een verhaal van een eeuw, denk ik.
Met veel geduld gaat alles, hè?
Met veel geduld gaat alles, effectief. Ja. Tot zover de geschiedenisles voor vandaag een beetje. We gaan naar de toekomst, want binnen dit en 24 uur... zal het Mosconi Center vollopen met allemaal techneuten. En daar vindt dan Google I.O. plaats. Dat is de jaarlijkse technologieconferentie van Google, waar de developers verzamelen, blazen. Er zijn natuurlijk weer wat geruchten. Ik zag onder meer op de Australische Gizmodo-site een mashup of misschien zelfs echte beelden van een tablet verschijnen. En ook op Silicon Angel, een website die mij minder bekend is, stonden een aantal dingen die we kunnen verwachten. Onder meer een nieuwe versie van Android en dat soort dingen. Zijn er mensen die ook de tablet gezien hebben en die daar al gedachten over hebben?
Ik heb hem gezien, ja.
En wat dacht je?
Was wel mooi. Voor de rest denk ik dat daar weinig op te zeggen valt zonder het echt in actie te zien. Wat gaan ze met Android doen? Blijft het zo de uitvergrote versie van Android op smartphones? Of gaan ze er echt wel iets speciaal op plakken of mee doen? Die dingen vraag ik me eigenlijk vooral af.
De geruchten gaan dus dat het over een soort Nexus tablet zou zijn, waarbij Nexus dan staat voor het officiële flagship toestel van Google.
Maar is dat zo, zoals bij de Nexus smartphones, dat dat eigenlijk meer een soort ontwikkelplatform bedoeld is? Of is dat echt een consumententablet?
De foto's die getoond werden, of de afbeeldingen die getoond werden, toonden een soort clean versie effectief van Android. Dus zonder een laagje erover.
Maar ik heb de Galaxy Nexus telefoon. En die kan dan misschien voor developers bedoeld zijn, maar ik ben op dat vlak maar een gewone consument. En dat is toch een zeer compleet toestel. Daar valt weinig op aan te merken. Je zou denken, als dat dan als een soort developer-toestel verkocht wordt, dan is dat allemaal nog wat ruwer en wat bulky en zo. Maar dat werkt ongelooflijk goed. En als dat tablet even goed werkt, dan gaan ze daar zeker mee in de markt kunnen staan. Ze hebben onlangs, of vorig jaar zeker was het, of eerder dit jaar, ook in de Aldi gelegen met een tablet. Enfin, niet Google, maar dan Samsung.
Bart Smit ook.
En Bart Smit, ja. Dat was een tablet voor €250. Single core, dat wel, maar wel met de ICS Android erop, Ice Cream Sandwich erop. Mijn schoonouders hebben er zo eentje en die werkt eigenlijk ongelooflijk goed. Het is geen iPad en daar zal iedereen het over eens zijn dat daar nog veel werk aan is om de iPad van zijn troon te stoten. Maar die tablet die ze daar in de Aldi en de Bart Smit gelegd hebben, was zeker niet slecht. Dus Android is op zich volwassen genoeg wat operating system betreft om deftig ook op een tablet te draaien. En als ze die Nexus tablet hetzelfde kunnen laten doen als die Nexus telefoon, zijnde mij als gewone consument toch een goed toestel en een goede ervaring bieden, dan kan het zeker iets in de markt doen, denk ik.
Mag ik opnieuw op mijn nagel van het formaat kloppen? Ik heb op dit moment een Samsung Galaxy een Samsung Galaxy Tab 7.7, dus de kleine versie van hun tablet. Zou het volgens jullie ook weer zoiets kunnen worden? Dat ze niet gaan concurreren op iPad op het full-frame formaat, zeg maar dan ook weer iets kleiner gaan doen? Maar daar is ook niks over geweten, hè, in dit moment.
Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik denk, het zou voor Google denk ik niet ongemakkelijk zijn om een tussen 8 en 9 inch bijvoorbeeld iets uit te brengen, gezien dat de iPad toch een bepaalde vormfactor heeft. En ja, het moet er toch danig van afwijken om niet te veel iPad te zijn, maar het mag er ook niet te ver van af liggen, want dan is het effectief zo, is dan een kleine iPad dat je hebt. Ik denk dat ze daar ergens op zullen moeten mikken.
En een ander hardware verhaal dat dan eronder doet, zijn de Google Glasses. Denken jullie dat ze nu al klaar zullen zijn? Of?
Ja, technisch misschien wel, maar ik vraag me nog altijd echt af of dat verkoopbaar is momenteel. Allee, los van een heel niche publiek. Maar ik denk
en wat zeg je, de Google Glasses? Mm-hmm. En dat zijn?
Dat is die bril waar een aantal mensen van Google al mee in het openbaar zelfs verschenen zijn. Waarmee je...
Een 3D-bril of zo?
Nee, waarmee je reality. Foto's
ja.
Ja, een soort HUD-display, maar dan op een bril. En niet in een straaljager.
Maar zolang dat dan een bril is, zal dat nooit echt goed verkopen.
Ja, het staat ook op. Allee, je ziet dat ook dat geen gewone bril is. Hè. Mm. Dat ziet eruit gelijk zo van die Bluetooth headsets die troep blijven belachelijk uitzien. Ja, ik weet dat niet. Zeker als dat dan veel geld kost. Het zal vermoedelijk niet goedkoop zijn. Zie ik dat niet echt...
Maar los van alle brillen en alle formaten die we kunnen bespreken van zo'n tablet, het gaat om de ervaring gaan en om de eenheid, de vormelijke eenheid van die ervaring die ze kunnen bieden met dat operating system. Het is niet toevallig dat de iPad en dat veel Mac-dingen zo goed verkopen en zo goed slagen bij de gebruikers. Niemand twijfelt eraan dat Apple erin geslaagd is van zo de user experience naar een heel ander niveau te tillen. Zeker wat zo de toestellen zoals een app, een tablet en een iPhone betreft. Microsoft heeft vorige week ook hun tablet, die service, voorgesteld. daar doen ze eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè. Daar gaat Microsoft een beetje de Apple-richting uit, waarbij ze zelf de experience dezelfde experience in handen willen houden door de hardware en de software te beheren. En uiteindelijk is dat hetgene waar Google ook naartoe gaat of zal moeten gaan. Waar Android nu nog zeer versplinterd is, gaan ze dat ook veel dichter naar zich toe terug willen trekken, denk ik. En als ze er kunnen in slagen van en die bril bijvoorbeeld en die tablet samen met een Chrome OS bijvoorbeeld in een soort van goed werkend geheel te krijgen, dat ze daarmee ja, op niveau zouden kunnen komen van een Microsoft of zelfs een Apple, dan zit daar zeker een markt in en volgens mij streven ze daar toch wel naar.
En geloof je in het blijvend tweesporenbeleid van Chrome aan de ene kant voor alles wat dan wel een toetsenbord heeft en Android voor alles wat dan geen toetsenbord heeft? Dan de Asus Transformer als uitzondering?
Ja, wat de toekomst gaat zijn is zeer onduidelijk op dat vlak. Hè. Microsoft wil nu zelf dat in handen houden en ze beginnen dan met een tablet waar ze dan zelf een toetsenbord aanhangen. Niet de RT dan, maar de Pro die ze op de markt zouden willen brengen. Er zijn nog geen specs van, maar het ziet eruit dat dat een redelijk volledige computer gaat zijn. Hun operating system, die Metro, is compleet op touch gericht. Maar ze zitten daar ook nog met hun Windows 7 of Windows 8 verhaal achter, waar ze toch nog hun klassieke interface hebben. Tot nader order heeft Apple niet echt een operating system, want Chrome OS tenminste, er is al veel over gedaan en veel over gezegd, maar dat het wijdverspreid is, dat is het allerminst. Of ze dat ooit dicht bij elkaar gaan krijgen, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar ik denk dat het in elk geval nodig gaat zijn als ze enige kans van slagen willen.
En dan, naast dan hardware, software, komt natuurlijk ook nog hun social verhaal, wat dan samengevat wordt als Google+. Zien we daar grote veranderingen komen? Ik zag dat er bijvoorbeeld al een track is of een lezing waarin het dan zal gaan over de toekomst van social. Dat zijn eigenlijk die Google Hangouts. Benieuwd wat ze daarmee zullen bedoelen. Maar komt er een verdere integratie van Google+ nog? En waar ontbreekt het op dit moment voor jullie? Wat zijn er nog Google+ gebruikers onder jullie eigenlijk?
Niet actief. Nee.
Niet actief.
Weinig.
Natuurlijk. Maar
er zijn zo...
zeg maar, Tom. Zeg maar, Tom.
Het geestige, ik wou bijna zeggen het toffe aan Google+, is dat je niet altijd weet dat je Google+ aan het gebruiken bent, natuurlijk. Ik denk dat dat net ook de strategie wat is van Google. Van het sociaal netwerk te verstoppen in je alledaags zoekgedrag en je zo vast te houden doorheen de sites die je bezoekt en het Google+en zelf, weet, zoals dat je Facebook bezoekt, Google+ bezoeken, denk ik dat zij, ik hoop dat toch, niet als het allerbelangrijkste vinden. Wel dat ze je overal volgen en dat je overal interageert met dingen en dat dat dan via Google gebeurt op een of andere manier, zonder dat je het echt door hebt.
Ja, een van de sites die genoemd wordt, of waar de integratie nog het minste is misschien, is YouTube, wat eigenlijk wel een klein beetje vreemd is.
Mm-hmm. Ja, dat vind ik ook.
Want in Google+ zitten toch heel wat functionaliteiten waar YouTube eigenlijk zeer mee gediend zou zijn. Ook die livestreams nu natuurlijk. Maar verder zie je bijvoorbeeld de nogal opvallende zwarte balk zie je bijvoorbeeld nog altijd niet verschijnen in YouTube. Denk je dat daar zien we daar een reden voor?
Nee, maar dat is nog bij Google soms. Hè, dat die zo van die dingen doen waarvan je denkt waarom. Allee, zo hele rare op het eerste zicht of zelfs op het tweede zicht onverstandige dingen. En die blijken soms ook gewoon onverstandig te zijn. Dus ja, dat kan zo stom zijn als interne politieke redenen. Hè? Dat weet ik niet. Allee, ik toch niet.
Ja, volgens mij is YouTube nog altijd zo een apart team. Hè?
Nou, bij Google hebben ze ook dat systeem dat ze 20% van hun tijd kunnen of mogen investeren in het bedenken van zotte nieuwe dingen. En dat gebeurt dan ook heel regelmatig bij Google, dat ze iets verzinnen. En dan een paar maanden later zijn ze dat beu en dan laten ze dat ergens rondslingeren, beginnen ze weer aan iets nieuws. Dat is ook wat de cultuur van dat bedrijf intussen.
Ja. Larry Page heeft zo wel volledig ingezet op dat sociaal verhaal, naar het schijnt. Allee.
Ja, ja. Als ze maar erop hard
komen, zal het...
Ze gaan daar niet op terugkomen, maar hearts and minds. Allee, hetgeen dat een CEO vertelt is één ding, maar hetgeen dat er effectief gebeurt, dat is nog iets anders natuurlijk. Dus nou, misschien verloopt die samenwerking tussen Google Plus en YouTube wat minder. Denken ze bij YouTube, ja, maar ja, wij waren al een sociaal netwerk, waarom hebben ze die Google Plus nu verzonnen? En is daar zo wat bad vibes tussen? Dat kan zo stom zijn. Ze.
Ja, gelijk zo die hangouts, hè. Ay, dat is eigenlijk... Voor mij is dat de essentie van wat Google Plus anders maakt dan de rest. Nu, op Facebook kun je ook al videochatten via dan Skype-integratie van Microsoft, samenwerking en alles wat je maar wilt. Maar dat houdt eigenlijk weinig steek dat je dat bijvoorbeeld niet gewoon van op YouTube kunt doen. Met al die live vloggers en wat wilt je allemaal, die zouden dan een hangout kunnen doen. En gewoon als YouTube-kanaal. En nu gaan ze dat zo... stilletjes integreren en zo. Maar mij lijkt het dan logischer van zoiets te lanceren op je videoplatform. En dan heb je misschien al direct een aantal celebrities die dat willen ondersteunen omdat het juist op YouTube is. En niet omdat het op iets nieuw is wat misschien ooit dan op YouTube komt, zoals dan nu die broadcasted hangouts.
Het is natuurlijk ook wel zo dat de relatie tussen celebrities en YouTube ook niet altijd even gemakkelijk geweest is.
Nee, maar er zijn wel celebrities die zo effectief een celebriteit te danken hebben aan YouTube. Hè. Denk maar aan Justin Bieber.
Mm-hmm. Klopt. Ja.
Celebriteit vind ik wel een goede titel ook. Trouwens.
Celebriteit, ja, ik vind dat absoluut. Een laatste grote groep van dingen die ik dan zie, is wat we in cloud en B2B dingen zouden kunnen noemen. Google Cloud zou er aankomen, wat dan concurrentie zou zijn voor Amazon EC2. Is daar interesse voor bij jullie? Zijn er mensen die EC2-applicaties gebruiken?
Nee. Onrechtstreeks. Mijn backup plan, mijn jungle disk, dat is dat bij Amazon. Dus,
Is dat een nieuw parcours dat Google dan ook zou kunnen wandelen. Als ze echt gaan concurreren met dat soort Amazons, dat is dan weer... Traditioneel zitten ze dan op die advertentiemarkt, wat hun core business is. Daarnaast hebben ze een deel retail met hun Android-toestellen en licentienemingen. En dan zou dit eventueel nog een andere manier zijn om ook geld te gaan verdienen, eerder in de B2B-sector.
In B2B zitten ze al wat met Google Apps natuurlijk. Hè?
Absoluut, nu, klopt.
Dat is niet echt, een heel concurrentieel verhaal. Dat je dat, en zo, ik denk dat zeker dat bij grote bedrijven dat veel meer is dan gewoon het juiste product of het krachtigste product. Dat is een heel verhaal van een voet in de deur krijgen en opbouwen en zo. Dus ik denk dat ze daar zeker met een Google Cloud een flexibeler platform kunnen aanbieden dan de Google Apps, dat toch een beetje speelgoed is als je dat bekijkt door de ogen van veel IT-managers, denk ik.
En als je dan...
Als ik het... Ja?
Als je dan
ziet... Heeft er eigenlijk zijn raam openstaan?
Sorry. Ik niet.
Wij niet.
Ik ook niet.
Bij Toon? Nee.
Stefan?
Nee.
Ik weet van niks.
Oké, dan.
En iets wat aansluit bij het verhaal van Toon dan, is dan dat Google Drive, wat eigenlijk de vroegere Google Docs is, dat zou in een offline module opnieuw beschikbaar komen. Dat was het ooit. Dat is met Gears toen. Dat is weggegaan en dat zou nu terugkomen. Zou dat een manier zijn waarop dat ze opnieuw een beetje die apps kunnen pushen? Want ik heb het gevoel dat daar een beetje rust is op de appsmarkt.
Google Apps bedoel je dan? Mm-hmm. Dat was stil ligt of zo?
Ja.
Goh, ja, maar het is weer zo een tweesporen beleid. Hè. Ik bedoel, Google Drive is niet echt super geïntegreerd met Google Apps, denk ik. Ja, goh. Ik weet niet of dat offline toegang de killer applicatie is om dat in gang te steken. Het is handig en het is praktisch, maar voor een enterprise klant maakt dat denk ik niet zo verschrikkelijk veel uit.
Ja, en handig en praktisch. Je kunt apps installeren in Chrome, maar ik doe dat eigenlijk nooit. Ik heb zo wel eens één ding is geïnstalleerd, maar dat komt daar niet van. Mijn browser is voor mij nog altijd de plek waar mijn mail staat er open en mijn agenda staat er open en ik communiceer via dat ding met de mensen, voor zover dat niet over Twitter of Facebook, of in Twitter gaat, want dat zit dan eigenlijk uit mijn browser al. Facebook zit er nu wel nog in. Maar om met een browser dan te openen, om daar dan een applicatie te draaien, dat voelt nog altijd niet lekker aan. Terwijl op een tablet bijvoorbeeld, dat helemaal draait om apps, dat ook niks anders heeft dan die apps, is dat uiteraard wel logisch dat je die werkwijze gebruikt. En ik kom soms in die app store van Chrome en denk ik van, wauw, er zit eigenlijk echt wel heel straf spul tussen die apps die daar gratis dan wel tegen betaling af te halen zijn. Maar toch komt het er niet van dat eigenlijk effectief te gaan gebruiken.
Maar de meeste Chrome-apps zijn gewoon shortcuts naar de webservice. Hè. Dat is altijd zo'n beetje uitzoeken, wat is het nu? Ik vind het een beetje een raar concept. Vanuit Chrome OS snap ik dat, maar vanuit Chrome, de browser, vind ik dat een heel raar idee, die apps. Dat zijn zo'n soort shortcuts, maar soms dan ook niet. En,
maar behalve,
ik snap de logica er niet van. Ja?
Behalve dat die browser dan op een ander operating system draait, is er wat mij betreft ook niet veel verschil tussen Chrome OS en Chrome als browser. Het ziet er
daarom
correct hetzelfde uit.
Ja, maar net daarom is Chrome op Windows met dan Chrome apps in Chrome is raar.
Mm-hmm. Ja.
Dat is ook weer zoiets waar dat niet echt over nagedacht is. Of dat is op een heel technische manier. Wat ik me net bedacht qua Google Plus en YouTube, zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat ze de technische dingen helemaal willen uitklaren voordat ze dat op een kritische platform, gelijk YouTube, wat dat voor hun toch wel het meest sociale is dat ze hebben op het moment, denk ik, voordat ze dat daarop steken, dat ze dat eerst in een soort beschermde omgeving die ze volledig onder controle hebben willen testen en uitproberen en kijken, werkt het, en dan introduceren in andere platformen als YouTube en als ook de Google Apps service voor commerciële klanten en zo. Waar ook altijd de dingen iets later uitrollen dan in de gewone Google services. Dus het zou ook strategisch kunnen zijn qua betrouwbaarheid.
Zijn er dingen die ik hier gemist heb in dit artikel? Of bijvoorbeeld zou er ook sprake zijn van een soort Google Siri, waar ik dan niet speciaal naar uitkijk, maar wat wel in de lijn der verwachtingen ligt, aangezien Google het op dit moment eigenlijk al heeft, maar het alleen nog geen product genoemd wordt. En Samsung het wel heeft, en het daar dan wel een product heet te zijn.
Als ze erin slagen van het te laten werken op een vlotte manier, en niet zoals de Siri op iPhone die er de helft van de tijd uit ligt, dan ben ik er helemaal voor, alhoewel dat ik niet echt het hele concept van zo de personal assistant volg, want ik vind het vooral grappig en geestig om dat bezig te zien, heel die Siri, zelfs als ze zo de opwarming doet van WWDC, is het best wel geestig, maar om dat echt in te schakelen in mijn dagelijks werk, ik weet het toch niet.
Ja. Is er iemand die dat systeem op Google wel gebruikt? Cindy bijvoorbeeld, gebruik jij voice commands?
Nee.
Ik had me het ook niet kunnen voorstellen, maar ik dacht, misschien heeft Cindy wel een vreemde kant dat ze wil spreken met haar telefoon.
Nee, ik denk dat Davy degene is die met zijn telefoon babbelt, maar dat is op Apple natuurlijk. Nee, ik gebruik dat niet.
Ja. Goed, dat voor wat betreft Google I.O. Het begint morgenavond. Het is helaas voor ons 's nachts te doen. Dus elke ochtend zullen we wakker worden met het laatste nieuws. En 's avonds kunnen we kijken om 7 uur naar de keynotes. Er zijn er twee, hoogstwaarschijnlijk één hardware en één software wordt verondersteld. Dus één zou dan hoogstwaarschijnlijk de Nexus-tablet zijn en de andere een software-ding. Wat dan mogelijk ook nog een keer Jelly Bean zou zijn, als ze dat niet samengooien. Goed, we gaan naar die andere grote uit Amerika. Er zijn er zo vier, maar ik heb het over Microsoft. Vorige week hebben we het al gehad over de Surface, wat de tablet wordt bij Microsoft. Maar de woensdag, de dag na de opname vorige week, is Windows Phone 8 voorgesteld met een heel deel nieuwe features. Zijn er mensen die het artikel gelezen hebben?
Ik heb het een beetje gevolgd, ja.
Zeg maar, Floris.
Well, ik heb eigenlijk daarnet al een stuk verteld van wat dat mij deze week opviel aan dat verhaal van Microsoft. Dat ze proberen om die ervaring van met zo'n operating system te werken, of om er net niet mee te werken, of het niet te laten opvallen dat je ermee werkt, van hen dat wat meer eigen te maken. En op dat vlak hebben ze eigenlijk wel een hele straffe week achter de rug, want het is misschien wel 10 jaar geleden dat ze nog zo eens straffe aankondigingen gedaan hebben, zoals dit. Ze zitten daar op een zeer moeilijk verhaal, denk ik, want hun operating system, hun vlaggenschip nog altijd, hoe je draait of keert, daar zitten ze heel sterk mee in de bedrijven, in de business. Die zijn nu eigenlijk, als ik over ons bedrijf, over de VRT kan spreken, we zijn nog maar net naar Windows 7 aan het gaan. Enfin, dat is nu zowat overal uitgerold, maar dat is nog zeer recent. We hebben tot dan eigenlijk altijd op XP gewerkt en we zullen lang niet het enige bedrijf zijn die dat gedaan heeft. Dus ik kan me niet inbeelden dat we nu binnen de kortste keren naar een Windows 8 zouden gaan. Volgens mij gaan we nog heel lang met Windows 7 bezig zijn. Dat is een klassiek operating system met een startknop en zo, je kent dat wel. Alles wat nu op hun phone operating system en op hun tablet gebeurt, dat gaat allemaal naar die metro interface. Ze gaan daar altijd die twee richtingen, enfin, altijd, zeker de komende 10 jaar, ik zeg maar wat, toch nog zeker die twee richtingen moeten volgen. En langs een kant vind ik het straf dat ze deze week zo innoverend geweest zijn van echt het lef te hebben van hun eigen business in vraag te stellen en van te willen en te durven vooruitkijken. Maar ze gaan ook een beetje in hun eigen voet schieten, denk ik, omdat ze, zoals ik net zei, vast blijven zitten aan die businessklanten die in aantallen zeker niet te onderschatten zijn en waar ze ook goed hun boterham aan verdienen. En anderzijds zitten ze nu op de hielen van de consumenten, waar Apple traditioneel nu de laatste jaren heel veel geld verdient in een model waar ze de software goedkoop aanbieden en de hardware duur verkopen, zit Microsoft eigenlijk wat in het omgekeerde verhaal tot nu toe. Want nu beginnen ze zelf terug aan hardware te denken. Die tablet, die telefoon die ze nu updaten, waar ze ook wel een vlaggenschip toestel zullen aanhangen. Er is nog altijd de vraag of ze Nokia gaan kopen, ja of nee. Dat is ook wel iets dat maanden, al dan niet jaren, hangende is. Of dat een goed idee is voor hen, dat is een heel ander verhaal. Maar ze zijn er in elk geval hard aan bezig en hard aan het denken. En Microsoft
Stefan?
Ja?
Ja. Ik wou even inpikken op het verhaal over het legacy-probleem. Is dat voor jou als developer echt een issue? Dat je daar voor bedrijven misschien wel voor... Ik weet niet in welke mate dat jij voor Windows werkt, maar dat je moet ontwikkelen voor die Metro-interface en dan voor de gewone Microsoft-interface, laat ons zeggen?
Voorlopig heb ik eigenlijk nog geen één project gestart die ook maar denkt aan de Metro-interface. En het is een beetje zoals Floris zegt, de mensen zijn allemaal pas overgeschakeld op Windows 7. En in het bedrijfsleven is het ook niet zo handig om heel snel niet over te schakelen naar Windows 8. Dus niemand staat er nog bij stil bij die Metro-interface. Dat komt zelfs nog niet ter sprake voorlopig.
Is het dan iets waar je zegt van misschien maakt Microsoft wel een radicale keuze om voor die Metro te gaan, maar misschien hadden ze het nog radicaler moeten doen en zeggen van de vorige apps ondersteunen we niet meer of de vorige systemen ondersteunen we niet meer?
Nou, ik zou persoonlijk voor het laatste gaan. Gewoon echt radicaal tot en met van de Metro, ja, dat is het nu en niets anders meer. Want nu zit je inderdaad nog altijd met de twee systemen, dus de Metro-interface op die Windows 8. En je kan ook nog naar de standaard interface van je Windows gaan. Dus er is geen mens die zal denken van oké, ik ga iets maken wat compleet nieuw is en niet meer zal werken op oudere machines. Dus ze blijven bij die oudere interface.
Want voor Windows Phones doen ze het bijvoorbeeld wel. Daar gaan ze allemaal naar Windows Phone 8 en zullen ook toestellen die vandaag nog op de markt komen niet meer geüpdate worden. Iedereen krijgt Windows 7.8, maar zal 8 niet meer krijgen. Wat ik misschien wel zelfs nog een heel vreemde keuze vind, omdat daar toch een aantal consumenten vandaag een toestel komen kopen wat in oktober of november, wanneer het uitkomt, verouderd zal zijn.
Ja, maar met telefoons kunnen ze dat wel doen, omdat veel mensen hebben misschien om de 2-3 maanden een andere telefoon. Ik weet niet hoe dat marcheert, maar bij het bedrijfsleven kan je dat niet zomaar gaan doen. Zeggen van, kijk, we komen nu uit met Windows 8 en alle PC's die je nu staan hebt met software erop, ja, die software die zal niet meer werken eens je overschakelt op Windows 8. Dat kunnen ze, volgens mij kunnen ze dat gewoon echt niet maken in de bedrijfswereld. En daar vraagt ze een beetje het schoentje.
Dat was... Want dat is net hetzelfde als bij Floris. Die switch naar Windows 7 die is eigenlijk vrij recent gebeurd.
Ja.
En daar ook omwille van de vrees van, gaat alles nog wel werken? Alle custom scripts en eigen toepassingen die daarop draaien op Windows XP, gaan die nog draaien op Windows 7? Dus ik denk eigenlijk eerlijk gezegd ook dat ze beter... de sprong zouden wagen, een beetje zoals Apple gedaan heeft met OS X, hoewel dat die ook nog wel een soort compatibiliteitsslag hadden, denk ik, in het begin. Maar dat geheugen laat me nu wel in de steek.
Ja, dat klopt.
Maar echt dat soort switch te maken van een clean break, want anders... Het verschil tussen Metro en de klassieke Windows-interface is ook zo groot dat... dat gaat een heel schizofrene ervaring worden, volgens mij, om die twee tegelijk te hebben... En zo, voor het een programma heb je dat nodig en voor het andere heb je dat nodig. En dat lijkt me echt geen goed idee. Maar ze moeten dat zelf weten. Hè.
Ik denk als ze echt de sprong zouden wagen zo, en niet de compatibiliteit die Apple bijvoorbeeld ook heeft aangeboden tot nu eigenlijk. Want nu is pas effectief dat stukje eruit genomen. Ik ken de naam niet meer. Maar,
een classic.
Ja, maar dus... er was zo een stukje software... Ik denk dat het een vrouwennaam had.
Ja, maar dat is nog iets recenter. Dat is met de overschakeling geweest van de RISC-processoren, de G5's naar de Intel-processoren. Dat was zo, was het Rosetta? Nee?
Ja, Rosetta, ja, juist.
Ja, maar dat is, wij hebben het nog over iets ouder, hè?
Ja, maar... Maar als ze nu echt gewoon niet een break maakten, dan denk ik dat XP, Vista en Windows 7... of één uit die reeks, waarschijnlijk dan Windows 7 als nieuwste, zo de nieuwe status zouden krijgen van Internet Explorer 6. Zo van, er zijn nog altijd mensen die dat gebruiken. En ja, ik weet niet, volgens mij... Ik vind het een gedurfde keuze, maar ik denk niet echt dat die Metro... Ofwel moeten ze het echt door iedereen een strot duwen, ofwel gaat het gewoon niet aanslaan.
Een ander groot verhaal wat Windows Phone betreft is de integratie met Nokia Maps. Nokia Maps wordt echt wel onderdeel van Windows Phone 8. Kunnen we zeggen dat er op dit moment een soort kaartenoorlog aan de gang is? Want Google heeft zijn kaarten geüpdate. Apple heeft er twee weken geleden mee uitgepakt. En dan vorige week Microsoft. Waarom kaarten?
We willen allemaal graag weten waar we zijn, zeker.
En misschien ook wel allemaal graag weten waar in onze buurt de desbijzijnde pizzeria is. En dat is dan weer handig om maar reclame op te plaatsen en zo. En ik vermoed dat de licentie kost voor de Google Maps, dat die toch ook wel niet om mee te lachen is, hoor.
Die was vroeger gratis, maar die is recent. Dan heeft Google daar dan een kostprijs op geplakt, waarop Apple ze heeft aangeboden en Google nu zijn prijzen heeft laten zakken, blijkbaar, vorige week.
Mm-hmm. Maar ik maak er nu misschien wel wat een grap van. We willen weten waar we zijn. En dan, Stefan vult ideaal aan met we willen weten waar de dichtstbijzijnde pizzeria is. Dat klopt in zekere zin ook wel, maar aan de andere kant, Google Maps, ik gebruik dat wel elke dag. ik moet ergens in Brussel zijn, ik check snel even waar het ongeveer is, want ik weet het ook niet allemaal helemaal van buiten in Brussel en zo. Ik moet ergens naartoe voor een interview, ik check snel even waar dat is. Ik heb mijn GPS bij in de auto, dus ik zou dat eigenlijk in principe niet moeten doen, maar ik check toch altijd snel wel even hoe het in elkaar zit. Het is wel ongelooflijk handig om al die kaarten bij de hand te hebben. En ik kijk eerlijk gezegd ook uit naar het moment dat ze in Android die offline maps gaan ter beschikking stellen, want dat gaat echt wel interessant worden. Dan gaat het telefoontoestel dat ik op zak heb ook echt een GPS worden. Dus kaarten en weten waar we zijn en waar we naartoe moeten, is op zich echt wel iets wat werkt bij de mensen, waar wel gebruik van gemaakt wordt. Dus of er nu een oorlog aan de gang is, ja of nee, ja, er zijn op korte tijd ineens heel veel dingen over gezegd, maar we gebruiken die kaarten ook echt wel veel.
Ja, en ik weet, voor mij persoonlijk weet ik bijvoorbeeld van een routebeschrijving, dat is tof, hè, maar als daar geen kaartje bij staat, hè, dan zoek ik het op voor de weg. Dan zoek ik via Google Maps van, ah, hoe kan ik er naartoe en hoe ziet dat eruit, welke straat is dat? Allee, die kaarten worden echt wel belangrijk.
En wat ook belangrijk is, denk
ik... Het gaat ook heel slecht met de auto-GPS-industrie, want blijkbaar is TomTom ook volledig van de ladder gevallen. En,
tot toen twee weken geleden dus?
Ja, maar dat is ook maar een heel klein... ik denk dat dan ook maar een 5% van de omzet is die ze daarbij gaan hebben. Maar dus het auto-GPS... verhaal, daar zijn ze volledig gevallen, vooral ten voordele van die smartphones. Terwijl dat de Garmin's bijvoorbeeld, dat die hun omzet op peil hebben kunnen houden, omdat die gaan beginnen diversifieren zijn naar bijvoorbeeld fitnesstoestellen. En het zijn toch ook bedrijven zoals TomTom en Garmin die kloppen krijgen van die smartphones.
Goed, dan kondigen ze ook nog iets aan waarvan je denkt, ja en dan. Er komt Skype-integratie in Windows Phone, waarbij je denkt van, had dit er niet vorig jaar al moeten inzitten? Want Skype en Windows zijn uiteindelijk hetzelfde bedrijf nu. Is het een left-hand-right-hand verhaal? Waarbij de linkse hand beslist van we kopen Skype en de rechtse hand nog niet goed door heeft dat dat dan misschien een keer in een phone zou moeten geïntegreerd worden?
Ik denk dat het ook allemaal een kwestie is van hoe dat die teams allemaal samenwerken. Hè. Ik denk dat bij Apple zie je daar ook voorbeelden van nieuwe apps waar iCloud dan niet in zit. Of bij Google waar dan YouTube de zwarte balk nog niet heeft. Ik denk gewoon dat die integratie niet goed af was en misschien best wel af had geweest, maar dat ze Microsoft zijnde gewoon beslist hebben van die en datum moet het de deur uitgaan en als je niet klaar bent, pech.
Ja.
Denk ik.
Nu, het zal niet de eerste keer zijn dat ze bij Microsoft dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand aan het doen is. Ze hebben één grote... of een goede bal laten vallen, en dat is die van de Exchange-connectie, waarbij hun eigen operating system daar niet echt goed in slaagt en dat op de iPhone gewoon wel kan. En dat hadden ze toch iets beter kunnen aanpakken, denk ik dan.
Want dat zou bijvoorbeeld wel de droom zijn voor redelijk veel organisaties die met Exchange werken en met de Outlooks van deze wereld, dat je eigenlijk echt gewoon heel simpel... Bijvoorbeeld in de Internet Explorer versie zou het inloggen op het lokale domein van bijvoorbeeld bij mij de school. En dat er dan een certificaat komt van wil je anders gewoon heel je gsm aanpassen naar dit Exchange verhaal. En ik denk dat dat voor IT support heel gemakkelijk zou zijn. De iPhone doet dat bijvoorbeeld. Hè, als je een nieuwe iPhone hebt en je gaat naar gmail.com en je logt in, dan vraagt hij dus letterlijk, wilt je gewoon dit Gmail-account instellen voor uw agenda, uw contacten en uw e-mailadres? Ik zie niet in dat dat zo moeilijk zou zijn.
Dat brengt
dan
ons...
zo mensen dat eerder kopen, want dan weten ze, op het werk hebben wij Outlook, dat is ook van Windows. Ik ben misschien best af met zo'n Windows 7. Ik denk dat dat echt wel zou werken, ze.
Dat brengt ons bijna naadloos aan het verhaal van Yammer, dat Microsoft gekocht heeft voor 1,2 miljard. En wat eigenlijk ook al een feature is, of zou kunnen zijn, die vandaag in Outlook of Exchange zit. Is dat niet vreemd dat je daar dan 1,2 miljard voor uitgeeft voor iets wat je eigenlijk perfect zelf had kunnen bouwen? Ik denk dat ze misschien bij Toon het gebruiken, jammer.
Wij gebruiken dat inderdaad. En zowel bij klassen als in het algemeen bij het ministerie van Onderwijs wordt dat redelijk actief gebruikt. Nu, ik vind dat je er nogal vlug over gaat over het concept zelf hadden kunnen bouwen. Want jammer is niet iets dat aan grote bedrijven of aan enterprises verkocht wordt.
Misschien voor
wordt.
De mensen die het niet kennen, even uitleggen wat het juist is.
Yammer is een enterprise social network. En, dat betekent... Oh dear. Het is eigenlijk een soort... Wat het lijkt ook op Facebook. Het lijkt ook verdacht veel op Facebook qua look and feel en benamingen van dingen en soorten knopjes en likes en mentions en dat soort dingen. Dus het is een soort Facebook voor intern gebruik bij bedrijven. Maar, en dat is een heel leep catchje. Het is van de onderkant op, dus vanuit de basis eigenlijk. Dus stel dat ik heb een e-mailadres toon@klasse.be. En daarmee maak ik het klasse.be jammernetwerk aan. En dan kunnen andere mensen die ook een e-mailadres hebben met dat domein, kunnen daar ook op toegevoegd worden. En dat is eigenlijk een netwerk zonder beheerder. Alleen ja, de mensen, de jammer zelf als bedrijf kan eigenlijk bepalen wat het er wel en niet op kan of niet kan, of welke functionaliteiten dat er zijn. Om een beheerder te kunnen aanduiden, moet ik jammer premium worden en dan moet ik betalen. En dat kost dan toch wel wat geld per gebruiker. Als je een bedrijf van 50 mensen is, dan zijn ze toch een paar honderd euro kwijt. En dan kun je wel een beheerder aanduiden en dan kun je het echt zelf wel wat in de hand houden. Maar het is dus perfect mogelijk, en dat gebeurt ook, zo is het ook bij ons gebeurd om te beginnen, dat mensen gewoon op eigen initiatief met zo'n netwerk beginnen. En er is eigenlijk niks dat een bedrijf kan doen om dat tegen te houden of om dat te gaan sturen, tenzij poen neerleggen of allee, mensen ontslaan omdat ze er actief op zijn, of zo, wat dat toch vrij drastisch is. En dat is het soort aanpak dat niet echt eigen is aan Microsoft, denk ik. Dus zelf hadden kunnen bouwen, technisch waarschijnlijk wel. Maar de strategie erachter vind ik zo geniaal dat ik het ook wel dat geld waard vind, denk ik, om eraan te geven. Mm. Het werkt ook, het is ook heerlijk simpel. Hè? Je hebt gewoon drie mensen met een domeinnaam of met een e-mailadres met dezelfde domeinnaam nodig. En klaar, dat is het. Hè? Je moet niet... registreren of allee, het is heel simpel.
Is het vooral een verhaal dat zich zal... Allee, wij gebruiken het ook, maar dat is een kleine organisatie. Ik kan mij voorstellen dat het bij een Alcatel Bell net iets moeilijker is om een jammer te installeren of te beheren. Dus het zou zoiets zijn waar
het
dan...
Het wordt niet beheerd, hè. In beginsel is daar geen beheerder, hè.
Nee, maar...
Er worden ook mensen die bijeen... En dat werkt. Dus je hebt eigenlijk geen beheerder nodig.
Ik kan het mij voorstellen, want bij ons is dat bijvoorbeeld een issue waar een oudere werknemer zegt van... Ja, maar dat jammer, dat is toch... Allee, ik vind dat toch ambetant, want dat is weer een extra programmaatje dat ik moet opstarten. Als dat in Outlook out of the box wordt meegeleverd, zal dat misschien iets makkelijker zijn om te integreren in grotere bedrijven.
Ongetwijfeld. Het wordt nu bij ons ook veel gebruikt.
Als je zo'n @gmail.com ingeeft, wat dan?
Misschien is daar wel een blokkage op.
Waarschijnlijk, ja.
Maar het is misschien het proberen waard, Davy. We kijken naar jou.
Het kwam mij van ver bekend voor, die naam Jammer. En toen Toont aan het uitleggen was, viel mij een frank. Wij gebruiken dat op het werk ook. Maar niet veel, okay. Dat is wel duidelijk.
Ja, voilà, effectief. Maar ik denk dat het bij veel bedrijven zo is. Dat het dan een beetje begint, maar dan toch een beetje stilbloedt.
Ja, je hebt zo de actieve jammeraars en je hebt mensen die daar nooit op zitten. Hè. Je hebt zo twee groepen. Maar op zich marcheert dat wel. Hè. Zelfs bij een kleine organisatie als klasse.
Ja, maar je bent dan een jammeraar, hè? Ah, ja.
Ja, inderdaad. Ja. Jammeren. Hè. Laten we ophouden met jammeren. De grapjes zijn niet van de lucht.
Goed.
Jammer.
Willen we nog het verhaal van Cindy horen?
Ja.
Ik wil het verhaal van Cindy nog horen. Cindy heeft vandaag ergens getwitterd dat haar liefde voor Google over is. Zeg eens, Cindy. Wat is er gebeurd?
Ja, het klinkt bijna als een drama. Wel, ik heb een startpagina. Ik weet niet of je dat kent. Dat is startpagina.nl. En ik ben daar ooit mee begonnen toen ik nog voor een hotel in Gent werkte. Dus dat is nog lang voor mijn onderwijstijd. Dat was een zeer bekende en populaire linkenpage. Dat is echt internet eerste fase. Nu, ik heb dat al die tijd gehouden, omdat dat gewoon zo'n klein hobbyprojectje is van de voorbije 10 jaar. En ongeveer een jaar geleden of zo zag ik dat er in de admin de mogelijkheid was om daar een Google AdSense aan toe te voegen. Nu, op dit moment kan je die niet meer zien, want ik ben offline gehaald met die AdSense. En dat brengt ook zo goed als niks op, want ik was eigenlijk aan het wachten op mijn eerste uitbetaling. En ik zou een keer €70 op een tijdspanne van 2 jaar tijd kunnen verdienen. Maar dat zit er dus helemaal niet in, want ik kreeg gisteren een mailtje. Een duidelijk vooropgesteld mailtje waarin dat staat dat mijn AdSense-account een significant risico vormt voor onze AdWords-adverteerders, dus voor die van Google. En dat het handhaven van mijn account in het netwerk van de uitgevers in de toekomst kan leiden tot financiële schade van de adverteerders. Nu moet je weten, ik heb de startpagina gent.startpagina.nl. Mm-hmm. En dat zijn allemaal links die daar de voorbije 10 jaar op verzeild geraakt zijn. Dat zijn meestal mensen die een hotel hebben, museums en dergelijke, die zelf dat indienen en vragen, wil je dat erop zetten? En uw rol als beheerder is eigenlijk een beetje zorgen dat daar unieke content op staat. Mm-hmm. Nu, waarom dan mijn account geschorst is, is dan niet af te leiden uit die mail, wel dat ik een risico ben. Als ik dan verder klik in die mail, dan blijkt dat het is uitgeschakeld omwille van ongeldige klikactiviteiten. En dan heb je 1 kans om daar bezwaar tegen in te dienen. En dat heb ik gisteren ook gedaan. Nu is het bekend van Google AdSense dat je bijvoorbeeld ongeldige klikactiviteit, dat is als je zelf een programmaatje zou installeren dat daar altijd op klikt. Of van op dezelfde computer altijd op die AdSense klikken. Nu, dat bezwaarschrift is ook afgewezen. En dan zetten ze er ook bij van, wij kunnen geen informatie verstrekken over het waarom. Dus ik heb compleet geen idee. Ik ga zelf naar die pagina 1 keer op de maand. Dus ik zit echt niet elke dag van op 5 verschillende computers daarop te klikken. Ik heb compleet geen idee waar ze het halen, wat er is gebeurd. Maar er is duidelijk ook geen enkel verhaal. Ik kan nergens terecht en ik vlieg gewoon met mijn klikken en mijn klakken bij Google buiten. En ze zetten er ook bij van, je bent nu afgewezen en je mag nooit geen nieuwe Google AdSense meer aanmaken. Ik vind dat echt compleet absurd en ik pik dat ook gewoon niet.
En jij schakelt dus over van, je bent dan maar ineens overgeschakeld, want je gebruikt nogal wat Google-diensten toch?
Ja, maar ik ga dat niet van de ene op de andere dag kunnen omschakelen naar alles. Ik ga echt een tijdje moeten zoeken om vervangproducten voor Google te vinden. En het is ook een illusie dat ik het voor alles ga kunnen doen. Bijvoorbeeld Google Maps, wat ik hier al gehoord heb, denk ik niet dat ik direct snel Maps. Zal... Ja.
Echt, die gebruik ik, die zijn veel beter.
Wat? Bing Maps?
Bing van Microsoft.
Van Microsoft. Ja, wel kijk, zulke dingen, maar bijvoorbeeld mijn eigen mailaccount zit daarop. Alles van Tunif, wat de bibliografieën betreft. van de bibliotheek zit daarop. Dus ik ga niet zomaar van de ene op de andere dag bij Google kunnen gaan lopen. Maar ik vind het een heel onaangename ervaring dat zij zomaar van de ene op de andere dag zeggen, klik buiten en je weet ook gewoon niet waarom en je hebt er geen verhaal tegen. Dus dat wil ook, ik voel mij daarin nu ergens een beetje wakker geschud, want ik denk nu van ojoj, van de een op de andere dag kunnen die gewoon mijn mailbox afsluiten. En dat zou ik veel erger vinden natuurlijk, maar...
Straks kan je misschien beginnen met Facebook-ads op uw gent.startpagina.nl. Want die zijn begonnen met de experimenten rond het aanbieden van advertenties op andere plaatsen dan hun eigen site. De grote vrees van Google zal dus waarschijnlijk binnenkort uitkomen. We gaan beginnen aan de tips, denk ik. Tenzij er iemand nog iets wil aan het Cindy-verhaal toevoegen. Misschien Cindy zelf nog.
Wel, ik wou zeggen, het gaat hem er mij niet gewoon om wat ook zei. Dat is een pagina met 20 unieke bezoekers per dag, als het goed gaat. Daar zit niets van commerciële waarde in. Maar gewoon het feit van geen verhaal te hebben en gewoon definitief afgesloten, dat vind ik toch echt wel absurd.
Goed, we gaan beginnen aan de tips. En Davy mag beginnen.
Mijn tip is een app die juist uitgekomen is. Het is nu dinsdag. Dat is de podcast-app van Apple zelf. Gewoon de App Store open doen op uw iPad of uw iPhone en hij zal daar van boven in het groot gefeatured staan. Noemt gewoon podcast en als je die open doet, dan werkt het ongeveer hetzelfde als elke andere voorgaande podcast-app. Podcast app. Amai. Wat kan je doen? Er zijn eigenlijk twee knoppen onderaan: podcasts of topstations. Topstations is bijvoorbeeld comedy. En als je daar dan op klikt, dan krijg je een aantal podcasts die zeer goed zijn in comedy. Je kan ook op catalogus klikken en dan ga je gewoon naar de iTunes afdeling van de podcasts. Daar staan een aantal podcasts uitgelicht. Waaronder Tech45. Je kan bij hitlijsten gaan kijken, bijvoorbeeld. Daar staat Interne Keuken van Radio 1 bijvoorbeeld tussen en de afrekening van Studio Brussel. En je kan zelf ook zoeken. Het is niet mogelijk om podcasts die niet in de iTunes-bibliotheek te vinden zijn, om die dan via een RSS-URL toe te voegen. Sommige blogs die bieden bijvoorbeeld zo'n achter de schermen klein podcastje aan, zoals Sean Today van Sean Blanc vroeger. Die kan je dus niet toevoegen, want die zijn privaat. Dat is een klein nadeel, maar ik denk dat haast niemand zo'n feed echt heeft. Ik zou het echt kunnen aanraden aan iedereen die al eens graag een podcastje luistert en nog niet Podcaster of Instacast gekocht heeft. En voor de rest, ja, ik ga het eigenlijk zelf gewoon gebruiken. Het ziet er eigenlijk volgens mij nog iets gebruiksgemakkelijker uit dan Instacast zelf. Dus de podcasts-app van Apple. Ik denk ook de eerste stap in de ontbinding van iTunes.
Goed. Tom?
Ik heb één tip en dat is Elfenflag. En dat is een webcomic die ik van de week ontdekt heb dankzij de blog IO9 van het Gawker-netwerk, denk ik. En dat is het verhaal van een duiker, een man die aanspoelt ergens op een eiland, een schiereiland, Svalbard, in Noorwegen is dat, denk ik. En die wordt wakker, heeft geen idee wie hij is en ontdekt dan eigenlijk dat hij in een soort droomwereld terechtgekomen is, waar dat hij een stuk van zichzelf moet gaan zoeken. Het is zo wat magisch realistisch. Murakami-lezers zullen er ook elementen uit herkennen. En het is vooral heel sfeervol en heel, heel professioneel gemaakt. Je kan ze ook kopen. Er zijn ondertussen drie volumes uit, denk ik.
En die kosten 1 euro per stuk als je die als pdf of als er is zo'n comic e-book formaat, CBZ, dat kan je ook kopen. En dat kost $1, geloof ik, zelfs nog minder dan een euro. En dat is echt een aanrader om daar tijdens de lange zomermaanden die eraan komen, toch eens in te duiken.
Goed. Lees voor. Stefan?
Ik heb eventjes iets van eigen makelij, dat is een Belgisch project. Dat is een soort Kickstarter, maar dan specifiek voor film en video. En dat heet filmangel.tv. En daar kan je dus je filmproject indienen. En dat kan dan eventueel gesponsord worden. En je kan daar budget voor verzamelen. En op een bepaalde manier kan je dan rewards geven voor mensen die je filmproject of documentaire project steunen en zo. Dus allemaal een keer kijken naar filmangel.tv. Ik vind het een mooi project, een mooi initiatief.
Dat is eigenlijk een extensie van Sonic Angel, wat bij de meeste mensen waarschijnlijk al bekend zal zijn, van onder meer Tom Dice, project van Maurice Engelen en Bart Bex. Van, hoe heet de groep nu weer? Praga Khan. Dat wil zeggen. Goed, Floris?
Mijn tip is een iPad-app, de app van, of een app van de New York Public Library. Ik ben er onlangs geweest in de library en dat is zo'n echte geweldige oude bibliotheek waar je zo van die mooie oude houten boekkasten hebt vol met volumes van alles en nog wat. Je mag er ook allemaal niet aankomen en zo. Echt heel knap om te zien en geweldig ouderwets als je daar binnenkomt, maar ze hebben een iPad-app en die is geweldig modern. Alleen al het feit dat dat een iPad-app is, zegt al genoeg, denk ik. Maar wat ze er dan mee doen, is ook al heel straf. Ze hebben heel veel materiaal in die bepaalde bibliotheek over de Wereldexpo in New York van 1930, 1940. En ze hebben al dat materiaal ontsloten via een iPad-app die een gezellige 202 megabyte is als je het wil downloaden. Het voordeel is, je downloadt het helemaal gratis. Er zit heel veel beeldmateriaal in, zowel foto's als video. En knap opgedeeld in 5 of 6 hoofdstukken. Het moment waarop die expo plaatsvindt, bijvoorbeeld hoe de wereld er toen uitzag, hoe ze de toekomst zagen op dat moment in 1939, 1940. Het interbellum ook, dus een periode waarin het sowieso al wat spannend was om naar de toekomst te kijken. Wat er gegeten werd toen, wat de muziek was toen, wie de bekende koppen waren van toen. Zit allemaal in die app. Op zich een nogal abstract gegeven, misschien zo'n wereldexpo van bijna een eeuw geleden. Maar ik vind het heel straf dat ze dat als bibliotheek op deze manier ontsluiten. En vooral dat dat helemaal gratis gewoon in de Apple iPad Store of in de App Store zit. Maar zet je dus klaar aan een wifi-netwerk, want 202 megabyte als je het downloadt.
Goed. Cindy?
Ja, mijn... Ik vervang Google door iets anders. Initiatief is dus begonnen. En na de Bing Maps van Davy kreeg ik ook al een search engine door. Van Rosemie Kallewaard was dat. En dat is de DuckDuckGo search engine. Dus 2x DuckDuck en dan go erachter.com. Waar zij zelf de nadruk op leggen, is dat er geen spam in zit en dat ze uw privacy waarderen. En daarnaast ook dat ze natuurlijk beter zouden zoeken. Nu, dat zal ik dan nog eens moeten uitvinden, want ik gebruik hem nog maar een paar uur. Maar het ziet er in elk geval goed uit.
Davy heeft die denk ik ook al eens al stip gehad, maar...
Ja, al 2 keer, denk ik zelfs.
Wel 3 keer is scheepsrecht.
Ah ja, maar het is beter dan Google.
Voilà.
En DuckDuckGo is na PubSub, HubUp nog altijd het tweede mooiste woord van het internet. Ik heb als tip meegebracht Mighty Text. Mighty Text is een app die je installeert binnen Chrome en die linkt met je Android-telefoon. Wat gebeurt er op het moment dat je een sms krijgt op je telefoon? Verschijnt dat gewoon op je scherm, in je Chrome-browser. Komt er zo'n pop-upje en daar kan je dan op antwoorden. En als de telefoon overgaat, krijg je daar ook een melding van. Dat heeft als grote voordeel dat je je telefoon perfect ergens anders in de bureau kunt laten liggen. En vervolgens toch nog ziet van, oei, ik heb gelijk een oproep gemist. Dan hou je dat mooi samen in de browser. Het is eigenlijk best indrukwekkend, want je kunt ook zo binnen de app kunt je dan ook antwoorden. Dus je hoeft je telefoon, je hoeft niet meer, als je op bureau zit, die kleine toetjes van je gsm te gebruiken. Je kunt gewoon vanaf je klavier dat versturen. Goed, dat was het. We zoeken nog waar we Cindy kunnen vinden.
Dr. Smitty op Twitter.
Davy?
d.ings.be en @d.ings.
Floris?
Shameless plug, de podcast die ik doe samen met mijn ex-collega Lode Roels, die nu in Canada woont. Draai.be en @Floris Dalemans op Twitter.
Stefan?
@Stefan Lesage op Twitter en devia.be.
En Ton?
Automaton.be op het web en Ton van de Putten op Twitter.
En mijn naam is Jan Seurink. Je vindt mij op janseurink.com als mijn server ooit nog een keer mee wil, want die ligt al een halve dag plat. Wij zouden het heel fijn vinden als je een keer zou naar iTunes gaan, die software een half uurtje laten draaien tegen dat alles goed ingeladen is en zo. En daar kun je dan zoeken op Tech45. Daar kun je dan een beoordeling over ons schrijven met sterretjes en zo. Voel u een absoluut echt een recensent. En geef ons wat sterretjes, liefde. Fan worden kan op de Facebookpagina. We hebben een Google Plus-account. We hebben ook een Twitter-account. Daar zijn we Tech45Cast. Als je zegt, de onderwerpen van deze week waren al kweet niet cool, maar voor volgende week heb ik nog coolere onderwerpen, gooi het even op Twitter en schrijf daarbij #Tech45, dan krijgen we het allemaal in een searchbox. Dit was nummer 111. De volgende keer zijn we terug op dinsdag 3 juli. En dat gebeurt dan op hetzelfde uur om 21:30 live.tech45.eu. Bedankt aan iedereen in de chat en bedankt aan iedereen die dit als podcast beluistert. En bedankt aan iedereen die live luisterde, maar niet in de chat zat. Tot volgende week. Tech45.
Allee Jan, jij hebt dat kei professioneel gedaan, jongen. Dat is echt supergoed.